Ah, dit zijn de leuke onderwerpen, vind ik zelf. Ja, daar geniet ik van. Weet je, er zijn van die onderwerpen waar altijd een beetje gemoeilijk over gedaan werd of geforceerd over gedaan werd. Het hoort allemaal, is allemaal een part of life. Ook een part of levende gemeente. Ik heb één ding wat ik nog wil zeggen. Bijna iedereen weet het natuurlijk wel. We hebben onze Derk en Hanka die in Zuid-Afrika werken. En Derk en Hanka hebben een zoon gekregen. Ongeveer 2 weken geleden. Keizersnee. Maar het is allemaal verder goed gegaan. Een beer van een jongen, heb ik begrepen. En Jacqueline en Jik en Joas, die gaan volgens mij volgende week of over 2 weken voor 10 dagen naar hun toe. Om ze daar te bemoedigen en ja, om ze ook een beetje te helpen. He, soms is dat ook nodig als je net kerstverse ouders bent en je zit ook nog eens een keer in een land waar alles anders is. Maar wij zullen in ieder geval proberen het geboortekaartje nog door te sturen. En dan hebben jullie ook een adres. Ook leuk om een kaartje te sturen natuurlijk. Of een klein cadeautje. Wat je. Ik kan alles opsturen naar Zuid-Afrika. Ik kijk even naar de klok en dan kijk ik even naar mijn voorbereiding. Dan denk ik, dat is misschien wel veel, maar ik heb een groot lettertype gebruikt. Dus misschien valt het wel mee. weet je, dit is echt een onderwerp waar ik echt helemaal van super enthousiast van word. Want het gaat over familie. Het gaat over een van onze waarden die we als Berea hebben geformuleerd. Wat vinden we nou belangrijk? We willen familie zijn vanuit het perspectief van God. En we vinden het ook belangrijk om jullie daarin mee te nemen. En ik ben enthousiast over de kerk en ik ben altijd enthousiast over familie. En helemaal als het samen gaat. Weet je, die dingen hebben mijn hart. En ik denk, en die hebben ook het hart van God. Jezus houdt van de kerk. En we kunnen, weet je, één ding, ik spring altijd een beetje van hak op de tak, maar dan hoop ik dat jullie daar gewend zijn. Zo gaat het in mijn hoofd namelijk. Weet je, één ding is wat ik vooraf zou kunnen zeggen is, er zijn heel veel verschillende ideeën en visies over hoe je gemeente kunt zijn. Er zijn mensen, Handelingen 4, verder niks. Alles moet gewoon samen, alles delen. Handelingen 4. Geen leiderschap, Handelingen 4. Nou, prima als mensen dat vinden. Ik vind het een beetje vernauwend, want ik denk, er wordt veel meer geschreven over gemeente zijn. Er zijn natuurlijk heel veel gemeentemodellen. Maar daar kijk ik soms naar en dan zoek je. En dan denk je, hé, wat sluit aan, wat past? En als ik naar de Bijbel kijk, of niet alleen kijk, lees, dan zie ik dat Jezus van de kerk houdt. Weet je, de kerk, de gemeente is waarvoor hij gestorven is. De gemeente is waarvoor hij terugkomt. He, de kerk, er wordt een ander woord gebruikt in het Grieks. Ecclesia is betekent samen, groepering, de geroepenen. Dat is het enige waarvan God zegt dat hij dat bouwt. Hij zegt, op deze rot zal ik mijn gemeente, zal ik mijn ecclesia bouwen. Dat zegt hij over niks anders. Weet je, Jezus die noemt zijn kerk, hij zegt, dat is mijn bruid. Nou, hoe bijzonder. Je noemt niet zomaar iemand je bruid. Dat is iets heel speciaals. De Bijbel die beschrijft de gemeente als het lichaam van Christus. Weet je, alleen al kan je een preek over houden. Weet je, wij zijn zijn lichaam. Theoretisch zou je kunnen zeggen, kijk, God kan boven alles. Maar hij heeft in zijn wijsheid en in zijn plan heeft hij de gemeente geschapen. Het is in zijn hart. En ik hoop echt, ik weet helemaal niet hoe je hier zit en hoe je denkt over gemeente zijn. Kijk, voor sommige mensen is gemeente zijn zoiets als, nou, ik ga zondag naar de kerk en verder doe ik van allerlei andere dingen. En soms ga ik niet en soms kom ik wel en soms ga ik daar naartoe en soms ga ik daar naartoe. Maar ik hoop echt dat je vanochtend, in de tijd die we nog hebben, toch misschien een nieuw idee of een nieuw stukje openbaring krijgt. Weet je, koning David, die schrijft in Psalm 84, dan zegt hij, ik ben liever 1 dag op het plein voor uw tempel, dan 1000 dagen ergens anders. Ik sta liever bij de drempel van uw heiligdom dan dat ik woon bij mensen die zich niets van u aantrekken. Weet je, David die heeft een enorme passie naar de tegenwoordigheid van God. Naar het, de tempel was natuurlijk de plek waar God tegenwoordig was, in het heilige der heiligen. En de mensen stonden in het voorhof vaak. Maar hij zegt, ik wilde daar nog het liefste zijn. En er is een soort parafrase, die heet de Message. Die heeft Eugene Peterson heeft de Message geschreven. Die heeft de hele Bijbel, als het ware, uitgeschreven in een wat modernere, vrije, losse vertaling. Maar ik vind dat hij dit heel mooi verwoord. Hij zegt in Psalm 84, one day spent in your house, this beautiful place of worship, beats thousands spent on Greek island beaches. Wow, wij hadden het er straks nog even over. Als ik nou een enquête zou rondsturen en ik zou zeggen van, wow, waar ben je liever? Op zondag in de kerk of iedere zondag op een Grieks eiland? Denk daar maar even gewoon over na dan. Maar Jezus die had een enorme passie voor het huis van God. Voor het samenkomen van de mensen. Hij zegt in Johannes 2 vers 17, er staat het stukje, een verhaal van dat Jezus de geldwisselaars, die hele tempelplein, dat was een soort markthal geworden waar mensen van alles verkochten om gewoon, er was eigenlijk weinig, het was vooral erg religieus. En dan staat er dat Jezus op de grond, hij gooide het geld op de grond en hij keerde hun tafels om en hij zei tegen de duivenverkopers, ga weg, neem al je spullen mee, jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt. En op dat moment herinnerden zijn leerlingen zich iets wat er in het Oude Testament geschreven staat, eigenlijk geprofeteerd zou worden over de Messias. Daar staat, voor uw huis zal ik alles willen doen. Ze dachten, hey, zie je? Er ging een lampje bij hun branden. Zo van, het was een herinnering aan iets wat geprofeteerd was over Jezus. Dat hij, in een Engelse vertaling staat dat Jezus, I am consumed with a fiery passion to keep your house clean. Jezus die had een diepe passie voor het huis van God. En de kerk, in het Oude Testament had je natuurlijk de tempel. En in onze tijd van reformatie, waar we bijna zijn te 500 jaar, hadden we kerkgebouwen. Als ik in Haarlem ben, en soms ben ik daar en dan ben ik een keer in het Sint-Bavo geweest. Dan denk ik, wow, dit hebben mensen gedaan voor God. Ik ben nooit in de Sint-Pieter geweest in Rome. Maar als je dan plaatjes ziet, dan denk je, hoe hebben mensen dit kunnen doen? Dit was hun verlangen. Is het goed of fout? We hebben daar misschien nu andere ideeën over. Maar mensen waren gepassioneerd voor de gemeente. Als het ware een huis voor God te bouwen. Waar God kon wonen. En wij weten allemaal dat God niet hier in de Burghardt woont. Hè? Nee. Maar de kerk gaat niet over een gebouw. Het Nieuwe Testament laat ons zien dat de kerk gaat over mensen. De gemeente gaat over mensen. Over een lichaam. Wij zijn een tempel. Wij zijn levende stenen om een geestelijk huis te bouwen. Wij zijn geroepen om een familie te zijn. In Psalm 92, daar staat een prachtige tekst en dat vind ik echt een mooie. Maar die gaat hier over. Staat geplant in het huis van God. Gaat over de rechtvaardigen. En als wij Jezus kennen, dan zijn we gerechtvaardigd. Geplant in het huis van God, groeien zij in de voorhoven van onze God. Zelfs als je oud bent geworden, zullen er nog vruchten aan je groeien. Je zult nog steeds fris en groen zijn. Aan jou zal te zien zijn dat de Heer eerlijk en rechtvaardig is. Er staat als je geplant bent in het huis van God. Als je geplant bent, dat betekent, kijk, als ik een plant in de grond zet en die valt om, dan is die niet geplant. Als je geplant bent, dat betekent dat je geworteld bent, dat er een wortelsysteem is. En als je een wortelsysteem hebt, dat betekent dat je gaat groeien. Dat je in staat bent om dingen uit de grond op te nemen. En als je gaat groeien, we hebben allemaal vroeger vast wel met biologielessen ooit een boon in een potje gedaan. En dan krijg je zo'n pierig ding wat er op een gegeven moment over. En dan zie je die boon een beetje openbreken. En dan komen er van die worteltjes uit. En dan denk ik, ja, dat is wat er gaat gebeuren. En dan kijk, die bonen die in watjes gezaaid zijn, die dragen natuurlijk geen vrucht. Maar wij hebben een stukje groentetuin. En dan zie je wat er ingaat als het wortelt. Dan gaat het vrucht dragen. Ik kom straks nog even op terug. Daarom is de gemeente belangrijk. Het geestelijke gezin is belangrijk en het natuurlijke gezin is belangrijk. Ik geloof, het zijn allerlei ontwerpen die uit het hart van God komen. En als wij zeggen van dat we geloven wat in de hemel is, is op de aarde, dan betekent het dat bij God voor de grondlegging der wereld al het geniale plan was dat hij een gemeente, een gezin, een familie op aarde wilde hebben. Als God zegt, ik wil, het is niet goed dat de mens alleen is, dan betekent dat dat de mens geroepen is om een relatie te leven. En daarom is de gemeente belangrijk. Weet je, God is de ontwerper van het hele plan familie. Als ik kijk in het nieuwe, in Korinthe, hoe vaak, als het gaat over het lichaam, er worden zoveel metaforen gebruikt die te maken hebben met het vaderschap, zoonschap. We hebben het gezongen. We zijn zonen en dochters van de familie. Ik geloof dat wat in de hemel is. In de hemel zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn in volledige eenheid. Dat blijf ik een mysterie vinden. Het is een volledige eenheid. Maar toch hebben ze ook als het ware een eigen autonome identiteit. Die ze ook, beetje menselijk gezegd misschien, die ze ook respecteren en erkennen. We zien nergens in de Bijbel dat de Heilige Geest de dingen van Jezus doet. Of dat Jezus, er staat Jezus die zegt zelf, ik doe hetgeen ik van de Vader mij zegt te doen. Ik denk, hoe word je deel van die familie? Johannes 1 vers 12 is een heel bekende tekst. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dus als we Jezus aannemen, dan hebben we de macht gekregen. Dan treed je toe in de familie van God. En als Gods kinderen, ik denk, vormen we eigenlijk een nieuwe samenleving. En in de Bijbel wordt een gemeente ook aangeduid als het huisgezin van God. En in Efeze 2, daar zegt Paulus, zo ben je dus geen vreemdeling meer. Hij zegt, je bent geen ontheemde meer, maar je bent medeburger. Je bent huisgenoten, een huisgenoot van God. Dat is toch prachtig als je daarover nadenkt. Psalm 6, 68 zegt, hij die eenzame in een huisgezin laat wonen. Onze schepper, die het gezin uit heeft gedacht als een van de belangrijkste samenlevingsverbanden in deze wereld, in deze samenleving, maatschappij. En hij wil ook dat we de zegen van het geestelijke gezin ervaren. En ik weet dat helaas, tragisch genoeg, zijn er ook heel veel in het natuurlijke, heel veel dysfunctionele gezinnen, maar ook in het geestelijke zijn veel dysfunctionele gezinnen. Maar ik wil gewoon even uitgaan van wat Gods hart en verlangen is. Het verlangen van natuurlijke ouders is, als je kinderen krijgt, is dat je kinderen opgroeien in liefde. Dat je wil ze toerusten tot het moment dat ze volwassen zijn. Je wil ze opvoeden in een proces waarbij je als ouder door fases gaat van loslaten. En zoeken met elkaar. Je wil dat kinderen leren om met je samen te werken. Het gaat in een gezond gezin gaat het niet over hier ouders en hier de kinderen. Maar je wil samen met je kinderen, je wil samenwerken. Je wil zorgen, ik heb net een prachtige cursus achter de rug. Maar je wil samenwerken, je wil coöperatief gedrag zien. Je wilt dat je kinderen jouw normen en waarden, als het ware, absorberen. En dat ook weer doorgeven. Dat ze uitgroeien tot zelfstandige, gezonde volwassenen. Dat is wat je wil. En ouders, als het goed is, zeg ik erbij, voeden ouders niet op om voor een eigen eer of voor een eigen gewin of om er zelf beter van te worden. Natuurlijk mag je trots zijn. Maar het is niet de insteek. En soms gebeurt het helaas wel. Paulus, die man had echt overal verstand van. Dat vind ik echt wel mooi. Dan denk ik, hij geeft zelfs een didactische tip. Hij zegt, ouders, prikkelt je kinderen niet omdat ze niet moedeloos worden. Die tekst zei ik vroeger vaak wel eens tegen mijn vader. Ja, maar Paulus die gaf hem gewoon een goede tip. Zo van, het gaat er niet om dat je als het ware in een machtsstrijd terechtkomt. En dat is in het natuurlijke zo. En er is heel veel te zeggen. Ik heb helemaal niet de tijd om daar veel over te zeggen. Hoe het natuurlijk gezin zou moeten functioneren. Maar ook in het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus heeft gezonde vaders en moeders nodig. En een geestelijke vader, of een geestelijke moeder. Als ik het even over geestelijk vaderschap heb. Dan is dat heel eventjes ook inclusief moeders. Ja, als moet dat de hele tijd. Staat ook altijd voor in een boek, hè. Maar geestelijke ouders, laat ik het dan maar zo noemen, die hebben maar één verlangen. Dat is het potentieel en de bestemming in anderen te zien en te zorgen en voorwaarden te scheppen, zodat die anderen verder kunnen komen. Daar gaat het om. Leeftijd is niet belangrijk. Want Paulus die zet, Timotheus was een vrij jonge vent. En Paulus Paulus was een geestelijk vader van Timotheus. En hij geeft Timotheus ook weer, als waar hij stuurt Timotheus aan en zegt, Timotheus, niemand schatte jou gering om je jeugdige leeftijd. Je bent gezond, je bent volwassen, je kan goede keuzes maken. Wees een vader voor anderen. En ik heb even gekeken van nou, en er zijn waarschijnlijk ontegenzeggelijk meer kenmerken, maar ik denk, wat is nou belangrijk? Waar herken je in het natuurlijke een gezond gezin aan? Er zijn best wel wat kenmerken te vinden. Waar herken je in het geestelijke een gezond gezin aan? Gezond leiderschap, gezond vaderschap. Apostolisch leiderschap. Ik geloof helemaal van harte in de vijfvoudige bediening. Ik geloof in apostelen, in profeten, in herders, in leraren, in evangelisten. Waarvan Paulus zegt, die zijn er om de gemeente toe te rusten. Maar niet als het niet gezond is. Het is altijd bedoeld vanuit een aantal kernwaarden, zou ik kunnen zeggen. Want geestelijke vaders kennen op de allereerste plaats de vader. Waarom is dat hun hemelse vader? Waarom is dat belangrijk? Omdat als je de vader kent, dan weet je dat je geliefd bent. Dan weet je waar je identiteit vandaan haalt. En toen Jezus gedoopt werd, toen zei de vader, dit is mijn geliefde zoon. Jezus die hoefde niet een soort identiteit ergens anders in een mooie boekenkast die hij getimmerd had of zo te halen. Of in alle wonderen die hij deed. Hij had nog geen wonder gedaan. Dus daar hoefde hij zijn identiteit niet vandaan te halen. Maar als je dat niet weet, als je dat niet hebt, dan ga je als, dat is misschien wat het allerbelangrijkste fundament, dan ga je als geestelijke vader of moeder je identiteit ergens anders vandaan halen. En dan zeg ik je alvast, dan gaat het heel erg fout. Als ik mijn identiteit haal uit het feit dat ik een bordje voorganger op mijn hoofd heb, waar ik eigenlijk helemaal niet zo van hou, als dat mijn identiteit is, als dat eraf gehaald wordt, dan zak ik dus heel diep naar beneden. En ik denk, dat geloof ik niet, dat wil ik ook helemaal niet. Want mijn identiteit ligt hier niet in. Een vader, die heeft op de allereerste plaats lief. De liefdesrelatie tussen ouders en kinderen vormt de ideale omgeving, als het gaat om training. Ik bedoel, zonder die basis begin je eigenlijk niks. Als een kind niet weet dat er gerespecteerd wordt, als het erkend wordt, dan kun je niet werken aan karakterontwikkeling. Zonder liefde kun je wel groeien, las ik van de week nog ergens. Zonder liefde kun je wel groeien, maar niet bloeien. En ik denk geestelijke vaders, geestelijke ouders, dan koester je je kinderen. En dat vind ik zo mooi. Paulus die verwoordt dat zo mooi in 1 Thessalonicenzen. Hij zegt, hoewel we ons als apostelen van Christus, zegt hij, hadden kunnen laten gelden, zijn wij jullie, tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. Paulus die had daar binnen kunnen komen en die had kunnen zeggen, hey, luister eens even jongens, ik ben hier de apostel. Ik heb een hele bijzondere geestelijke ervaring met Jezus gehad. Ik ben in de derde hemel geweest. Ik heb dit, ik ben ook nog van allerlei andere dingen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, met de tederheid van een voedster. Nou, dat is iemand die van die kleine babytjes op schoot heeft. Hè, voedsel. Vroeger hadden ze dan rijke mensen, die gaven zelf geen borstvoeding. Dat besteden ze dan uit aan iemand. Dat deed je heel, dus heel, dan ben je heel voorzichtig. In die gezindheid, zegt hij, vol liefde voor u, waren wij niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Weet je, daar gaat het denk ik om. Dat is een kern, ik zou bijna zeggen een kernpunt. Als je geestelijke vader of moeder bent van iemand, geestelijke vaders en moeders in een gemeente, die delen niet alleen maar vanuit een soort van, hier sta ik en ik kijk op jou neer en ik mag alles van jou weten, maar je mag niks van mij weten. Je deelt van je eigen leven. Dat heeft met relatie te maken. De vader zei niet op dat moment tegen Jezus, zo, dit is mijn bekwame dienstknecht. Hij zei, nee, dit is mijn zoon. En ik bedoel, ik wil niet, en dat heb ik nooit gewild, dat mijn kinderen alleen maar slaafs dingen doen omdat ik het zeg. Wij hadden er van de week toevallig nog een klein gesprekje over. Van, ik wil niet dat mijn kinderen alleen maar de tafel afruimen omdat ik zeg, het staat op het rooster. Hè? Nee, ik wil kinderen, mijn kinderen opvoeden. Een andere generatie inmiddels. Hè? Maar ik wil mijn kinderen opvoeden. Dat zij leren te kijken. En leren te zien. Van, oh, hé, hey, daar ligt wat. Of, oh, hé, hey, zal ik je even helpen? En dat is een heel ander verschil. Hè, en een vader geeft waarde aan zijn kinderen. Een vader heeft geleerd om waarde te vinden in God zelf. Maar een vader geeft dat ook door. Hè, je bemoedigt. Je bemoedigt. In de cursus die ik van de week deed, werd een... Dat is een die, nou ja, ik zal jullie in zijn auto besparen. Daar werd een gezegd, kinderen zijn net nat cement. Elke opmerking die je plaatst, laat een afdruk achter. Dus let op wat je zegt, hoe je dingen zegt. Vergelijk je kind altijd met dat broertje of zusje. En weet je, ik heb, oh, toen ik daar zat van de week, ik denk, oh, wat heb ik veel fouten gemaakt. Maar ik zat daar ook met 10 mensen, we waren met z'n 10, met allemaal eigenlijk jonge ouders. Het oudste kind van al die ouders was geloof ik 10. Dus ik zat daar wel een beetje raar eigenlijk, vond ik. Maar we moesten onze doelen opschrijven. En ik zei, weet je, een van mijn doelen is dat ik gewoon nu, ook nu, terwijl ik misschien wel aan een hele andere generatie aan het opvoeden ben, dat ik mezelf kan bekwamen en ontwikkelen. En dat ik niet denk van, ik ben zo oud, dus ik heb het allemaal al achter de rug. En het is best goed gelukt, al zeg ik het zelf, denk ik dan. Maar, en ik ben trots op mijn kinderen. Maar ik wil blijven leren en ik wil blijven ontwikkelen en ik wil nieuwe dingen leren. Weet je, en geestelijke ouders, oh ja, hè, dat je bent bemoedigend, je bemoedigt. En dat betekent dat je moed inspreekt, dat je kinderen elke keer weer opbeurt, dat je ze verder helpt. Dat je geeft. Hè, dat je innerlijke pijn verlicht. Zo heel vaak pleisters plakt en uiterlijke pijn verlicht. Hè, maar dat is al wat. Gewoon dat je als ouder soms een pleistertje plakt. En dan heb je van die ouders zeggen, nee hoor, daar gaan we geen pleister op doen. Dan denk ik, maakt dat toch uit? Plak daar nou een pleister op. Weet je hoe fijn dat is voor dat kind? Die wordt erkend. Een vader ziet het potentieel in zijn kinderen. Hè? Ouders, geestelijke ouders, die zien potentieel. Johannes 1, vers 43. Daar zegt Jezus, jij bent Simon, zegt hij, tegen de zoon van Johannes. Hij stelt hem in zijn identiteit. He? Maar hij zegt, voortaan zul jij Cephas heten. Petrus, steenrots. Jezus, hij zijn discipelen riep. Hij keek niet per se naar wat ze waren. Want het was eigenlijk best wel, nou ik maar even plat te zeggen, een zootje ongeregeld. Maar hij keek naar wat hij in hen zag. En hoe ze konden worden door Gods vernieuwende kracht. En dat is soms ook in een gemeente, in het gezin van God, het gevaar dat we denken, nou, die is nog niet zo goed. Hè? Die is nog maar heel kort christen. Of, ja. Dat ik denk, nee, laten we kijken naar wat leiders die willen zien wat erin ligt. En betekent dat niet dat er geen training nodig is? Natuurlijk. En dat betekent dat, dat je soms gewoon met een soort van mentor, dat je als geestelijke vader of moeder, dat je een mentor bent. Dat je met iemand optrekt. En een vader die voorziet in de behoefte, geestelijke, in de behoefte van hun kinderen. Daar ga ik even niks meer over zeggen, heeft Martijn al gedaan. Dat is al een stuk van mijn preek, bedankt. Kan ik een stukje overslaan. Maar dat we mogen geven. En het laatste ding is, en dat is altijd een beetje een precair onderwerpstukje, denk ik. Maar een vader, geestelijke ouders, die trainen en soms disciplineren ze ook. Want dat is ook belangrijk. Je wil gedragsverandering. Een kind wat iedere 5 keer per nacht uit bed komt, dat wil niemand. Gebeurt wel. Hè? En soms moet je dan zoeken naar goede mogelijkheden. Want kijk, in het verleden werd ook heel vaak gestraft. En er ontstond de angst. En dan deed het kind het niet meer omdat het bang was. Maar de angst is een hele slechte natuurlijk. Je wil iets anders. Je wil dat er een nieuw patroon ontstaat. En ik denk in geestelijk leiderschap is het belangrijk dat we mensen vrijzetten, mensen bemoedigen. Maar we moeten ook toezien op het feit dat ze als het ware ook blijven groeien in karakter. En dat betekent soms dat je wel eens een keer een misschien niet zo heel fijn gesprek moet hebben. En dat is helemaal niet erg. Daar hoeven we ook helemaal niet bang voor te zijn. Weet je, in een gezond gezin moet je confronteren. En zijn soms conflicten. Want als je geen conflict, weet je, christenen zijn heel vaak bang voor conflicten. Als je nooit een conflict hebt, dan weet je helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. Dan weet je ook niet hoe je de tools kan inzetten om weer mensen bij elkaar te brengen. Dan weet je ook niet hoe het zit met herstel en vergeving. Dus dat is niet zo erg. Geestelijk leiderschap wordt ook heel vaak verward met manipulatie. En helaas, ik ken ook echt verschillende mensen die op plekken hebben gezeten waar wel een bepaalde mate van manipulatie was. Manipulatie is iets heel anders als duidelijke leiding. Kijk, in ons gezin, wij hebben een paar jaar geleden, dat moesten we vanuit de driestroom, moesten we een pedagogisch behandelklimaat schrijven. Nou, ik dacht eerst, dat is alweer zo'n verhaal. Maar ik dacht, dat is eigenlijk niet zo'n probleem, want ik schrijf gewoon op wat ik allemaal belangrijk vind. En eigenlijk is het niet anders als een soort document waarin je beschrijft, wat doe je met elkaar? Hoe leef je met elkaar? Welke waarden en normen hebben wij in ons gezin? Waarin we als het ware een soort accountable zijn aan elkaar. Waar je de kinderen in mee wil nemen. Als je in je gezin geen duidelijke afspraken en regels hebt, kan je niet functioneren. Dan wordt het echt anarchie. We hebben natuurlijk een periode in de pedagogiek gehad. Waarin we een soort vrijheid in opvoeding hadden. Nou, ik denk dat we de resultaten zien als we dan terugkijken. En dan zien we, dat is toch niet zo goed gegaan, hè? Zonder duidelijke regels, zulke goede afspraken, zonder waarden en normen, zonder visie, kan je als gezin eigenlijk niet goed functioneren. En zo geldt het ook voor de gemeente, voor het geestelijke gezin. En ook Paulus die zegt in 1 Thessalonicenzen 2 vers 11, zegt hij iets over het aanspreken en het zorgen dat we allemaal weer even on track zijn. Hij zegt, we hebben met ieder van jullie, vind ik wel mooi, apart gesproken. En ieder van jullie apart aangemoedigd. Net zoals een vader zijn kinderen aanmoedigt. Daar heb je weer die metafoor. Zo hebben wij jullie aangemoedigd. We hebben ieder van jullie geholpen om te leven op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Want God heeft jullie geroepen om zijn hemels koninkrijk binnen te gaan en in zijn heerlijke aanwezigheid te leven. Dat is altijd de focus. Daarvoor ben je geroepen. Hey joh, en ik zie dat je misschien wat stappen aan de verkeerde kant aan het doen bent, maar ik wil jou zo graag weer hier hebben. Ik wil je zo graag bij het hart van de Vader hebben. Ik wil je zo graag weer in je roeping hebben. Daar gaat het om. Dat zijn geestelijke zonen. Een geestelijke vader die wil geven. Even terug naar die Psalm 92. Binnen het gezin van God waar je geplant bent, daar zul je bloeien. Daar ligt een erfenis in dat gezin. En die erfenis die mag je pakken, daar ga je deel van uitmaken. En we hebben gezongen, we zijn geen slaven meer, maar we zijn zonen. En dat is het laatste stukje, daar sluit ik mee af. Weet je, God heeft ons ook geroepen om in het gezin om ook een zoon te zijn. In Romeinen 8 daar zegt hij, want alle die door de geest geleid worden zijn zonen Gods. Want we zijn geen slaven. En het gaat hier niet om zonen als een zoontje, een klein kind. Maar in het Grieks is het het woord wat te maken heeft met zoonschap. In Joodse cultuur kreeg je als het ware werd je een zoon, zo rond je 33ste. En dan kreeg je ook een deel van de erfenis. Je bent geplant in het huis van God. Je bent een zoon of een dochter in het huis. Zonen bouwen aan een huis. Slaven, dat zijn gewoon knechten, die zijn taakgericht. Die doen hun taak. Dat is wat ik net bedoelde met het doen van de afwas of het opruimen. Eigenlijk is dat een soort slaafse houding. Ik doe alleen maar wat ik gevraagd word. Ik doe alleen maar wat er op mijn rooster staat. Zonen, dochters, zijn gezinsgeoriënteerd. Slaven zijn bedieningsgeoriënteerd. Ik bedoel, dat is voor mij altijd een hele goede toets. Als ik met mensen te maken krijg in een geestelijke bediening, dan kijk ik hoe ze functioneren. En dan denk ik, waar gaat het jou om? Gaat het jou om het grote geheel? Gaat het jou om het gezin? Ben je betrokken bij de mensen waar je verantwoordelijkheid voor hebt? Of gaat het eigenlijk alleen maar om jouw bediening? Vind je eigenlijk alleen je eigen ding maar belangrijk? Eigenlijk zijn dat vaak mensen die een diep probleem hebben met hun identiteit. En ergens een soort ministry of zoiets dergelijks. Of een bediening proberen op te bouwen om daar iets aan te ontlenen. Een soort geestelijke tieners. Want dat is zo'n beetje wat er ook in het normale bij de tieners hoort. Zonen en dochters die kennen het hart van de vader. Dat betekent dat je niet blind bent voor de tekortkomingen van je geestelijk leiderschap, van geestelijke ouders of wat dan ook. Want er zijn geen volmaakte mensen. Maar het heeft wel te maken met hoe ga je ermee om. Als ik soms zie en hoor hoe, ook als het gaat om, en ik weet je, ik weet in Nederland, in Amerika, op andere plekken in de wereld. Ik bedoel, leven internet. Hè? Er zijn leiders die vallen. Er zijn leiders die scheiden. Er zijn leiders die in overspelsituaties terechtkomen. Die rotzooien met geld. Die domme, hele domme keuzes maken soms. Dat je denkt, je kunt wel nagaan dat het ontdekt wordt. Maar ja, die mensen heb je in de filmindustrie ook. Die hebben blijkbaar ook altijd gedacht dat het niet ontdekt werd. He? Blijkbaar werken wij zo. Maar dan blijft altijd voor mij de vraag, hoe reageer ik? Wat doe ik? Dat betekent niet dat ik de zonde moet toedekken. Of dat ik de fouten moet goedkeuren. Of dat ik moet zeggen, ja, maar hij is een leider. Oh, is onantastbaar. Onzin. Er is geen enkele leider onantastbaar. Praat erover. He? Als het op microniveau is. Als er dingen zijn die je niet fijn vindt. Of waar je tegenaan loopt, of dan denk ik, praat erover. Wij zijn graag benaderbaar. Hè? En als we dat niet zijn, dan hoor ik het ook graag, bij wijze van spreken. Maar op macroniveau kan dat niet altijd. Maar dan wil het nog niet zeggen, hoe praten we daar dan over? Hoe praten we over elkaar? Waar zit de cultuur van eer? Hoe ben je een zoon of een dochter? En ik las een heel mooi stukje van de week in een boek van John Bevere. Nieuw boek. En die vertelt een stukje, en ik lees even het Engels, maar ik zal het nog even terug vertalen naar het Nederlands. En hij zegt, I have a friend who is a Navy SEAL. He has been with SEAL teams for 15 years and is currently an instructor. Recently, I decided to reach out to him. I knew SEALs were a close band of brothers, and I wanted some insights into how they operate. I called him, and my first question was, how do SEALs view and interact with each other? How do they produce such a tight-knit community? And what is entailed in their training? And his first comment to me was, the last person a seal thinks of is himself. We value our brother next to us more than ourselves. We never have to cover our backs because we know our seal brothers will. And it got me thinking, what if we started thinking this way as a church family? En hij zegt van, hoe komt het dat SEALs, die Navy SEALs, of de Nederlandse mariniers misschien, hoe komt het dat ze zo dicht aan elkaar verbonden zijn? Dat ze zo met elkaar optrekken? Hij zegt, omdat ik me nooit zorgen hoefde te maken om mezelf. Omdat een ander zich zorgen maakt voor mij. Hij zegt eigenlijk van, ik hoef nooit mijn eigen rug te dekken, want die werd altijd door een ander gedekt. En als we allemaal die houding hebben, dat is een houding van liefde, van genade. Weet je, we zijn allemaal door genade geroepen. En als iemand iets een fout, weet je, in zo'n operation waar die mensen een taak moeten uitvoeren, iemand maakt een fout, dan gaat die ander die probeert die fout te coveren. Reken maar dat er later over die fout gepraat wordt, hoor. Dat denk ik wel zeker. Maar ik vond het een prachtig beeld. Omdat ik denk, eigenlijk zou het inderdaad zo zouden we als gemeente, als huisgezin van God, met elkaar mogen optrekken. En ik ben er enthousiast over. Omdat ik denk, zo werken we als broers en zussen samen. En Jezus die zegt, en daar sluit ik mee af, hij zegt, waaraan zal de wereld mij kennen? Hij zegt, omdat jullie liefde hebben onder elkander. Dat is heel apart. Hij zegt natuurlijk heel veel andere dingen ook. Hij zegt, we moeten getuigen. Maar het gaat ook om, hebben wij liefde onder elkander? Staan wij sterk? Zijn we een lichaam? Zijn we een gezin? Vader, ik dank u zo voor wat u doet. Ik dank u, Vader, dat u een God van familie bent. Dat u een God van relatie bent. Vader, en ik dank u voor ons prachtige gezin. Heer, ons Berea-gezin. En ik wil u gewoon bidden, Heer, dat u ons nog meer inzicht geeft. En dat ook mensen die misschien zeggen van, ja, maar ik voel mij niet zo deel van dat gezin. Vader, dat we ze zullen meenemen. Heer, dat het een all-inclusive is. Dat we ook alert zullen zijn. Vader, dat u ons helpt om te zien. Voor wie kan ik een geestelijke vader of moeder zijn? Voor wie kan ik... En we hebben geestelijke vaders en moeders in deze gemeente. Vader, daar zijn we dankbaar voor. En we willen bidden, Vader, dat we nog meer... dat het als het ware een cultuur wordt waarin we naar elkaar gaan omzien. Dat we elkaar dat de oudere generatie de jongere generatie meeneemt. Heer, wat u ook waarvoor over die ook zegt in uw woord van, u zult de harten van de vaderen neigen naar de kinderen, naar de zonen. Heer, want u wil dat het bij elkaar gebracht wordt. Vaderen, dat we elkaar mogen inspireren en elkaar mogen bemoedigen in ons weg met u. Amen.